Ek het 'n paar weke gelede in die toen daar nog gesamentlike dienste was oor Jeremia 29 gepreek, die eerste gedeelte. En ek wil nou daarmee aangaan en die focus is nou op Jeremia 29 vers 12 tot 14. En daarvoor lees ons nou eerst die brief wat Jeremia vir die ballinge in Juda in Babel gestuur het. Ons lees vers 1 tot 14 van Jeremia 29. En dit is die woorde van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het na die nog levende oudstes van die ballinge en na die priesters en die profete en na die hele volk wat Nebukadnesar uit Jerusalem in ballingskap weggevoer het na Babel toe. Na die uittocht van die koning Jechonja en die gebiedster en die hofdienaars, die vorsten van Juda en Jerusalem en die smede en die slotmakers uit Jerusalem, en het die brief gestuurd door middel de bemiddeling van Eliasa, die zoon van Safan, en Gemaria, die zoon van Hilkia, wat Zedekia, die koning van Juda, naar Nebukadnesar, die koning van Babel, naar Babel gestuurd het. En die brief luistert volg. Zo zei die Heere van die leermachten, die God van Israël, aan al die ballingen wat ik uit Jeruzalem naar Babel in ballingskap weggevoerd het. Bouw huizen en woon en plant tuinen aan en eer die vruchten daarvan. Neem vrouwen, verwek seuns en dochters en neem vrouwen voor jullie seuns en gee jullie dochters aan mans dat jullie seuns en dochters baar. En vermenigvuldig daar en moet niet verminderen. Nie. En zoek die vrede van die stad waarin ik jullie in ballingschap weggevoerd heb. En bid daarvoor tot die Heere. Want in die vrede daarvan zal jullie vrede hebben. Want zo spreekt die Heere van die leermachten, die God van Israël. Laat jullie profeten en jullie waarzeers, wat onder jullie is, jullie niet bedriegen. Nie. En luister niet naar jullie dromers, voor wie jullie laat dromen. Want jullie profiteren voor jullie vals in mijn naam. Ek het hulle nie gestuur nie, spreek die Heere. Want so, sê die Heere, as eerst 70 jaar voor Babel voorbij is, sal ek op julle acht gee en aan julle my goeie woord vervul, om julle na hierdie plek terug te brengen. Want ek weet wat de gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Heere. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle een hoopvolle toekomst te gee. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal naar jullie luisteren. En jullie sal mij zoek en vind als jullie naar mij vragen met jullie hele hart. En ek sal mij dat jullie laat vind, spreekt die Heere. En jullie lot verander. En jullie versamel uit al die naties. En uit al die plekken waarin ek jullie verdrijf het, spreekt die Heere. En ek sal jullie terugbrengen naar die plek van waar ik jullie in ballingskap weggevoerd heb. Dus die gedeelte wat ik uit Jeremia 29 wil lees, lees ons ook uit Matteüs 7, vers 7 tot 12. Bid en voor jullie zal gegeven worden. Zoek en jullie zal vinden. Klop en voor jullie zal opgemaakt worden. Want elkeen wat bid, ontvang. En hij wat zoekt, vind, en voor hom wat klop, zal opgemaakt worden. Of wat de mens is daar onder jullie, wat als hij zien om brood vraagt, en om een klip zal geven. En als hij een vis vraagt, en om een slang zal geven. Als jullie wat slecht is, dan weet om goede gaven aan jullie kinderen te geven, hoeveel te meer zal jullie vader, wat in de hemelen is, goede dingen geven aan die wat om bidt. Alles wat jullie dan wil hebben, dat die mensen aan jullie moet doen, net zo moet jullie aan hulle ook doen. Want dit is die wet en die profeten. Die derde schriftlezing Daniel 9 zal ons tijdens die preek lees. Die tekst is Jeremia 29. Vers 12 tot 14. Ik zal dit nog een slag lees. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid. En ek sal na julle luister. En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. En ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here, en julle lot verander. En julle versamel uit al die nasies en uit al die plekke waarheen ek julle verdryf het, spreek die Here. En ek sal julle terugbring na die plek van waar ek julle in ballingskap weggevoer het. Broers en susters in ons Heer Jezus Christus, waar vind jy God? En hoe vind jy hom? Dalk vind jy dit een snaakse vraag. Hier in die kerk natuurlijk, sal baie van ons dalk sê, dit is sy huis, God is hier, en hy luister vir ons. Nou, op een manier is dit reg, maar wanneer jy nie fysies in hierdie gebouw kan wees nie, voel jy dan, God is verder weg. En hoe vind jy God op een woensdagmiddag? Of een vrijdagochtend? En wat nou as jy daar die tye voel, God is ver? Hoe kan dit verander? Die hoofstuk wat ons gelees het, spreek daaroor. God vertel vir ons hoe hy naby ons wil wees. Ons luister vanochtend naar die evangelie. Gods belofte is ons aansporing om te bid. Soek die Heere nederig, is die eerste gedeelte, en dan sal jy hom vind, is die tweede gedeelte. Gods belofte is ons aansporing om te bid. Soek die Heere nederig. Jeremia 29 neem ons ver terug in die tyd. 2600 jaar, 2600 jaar gelede, na een land in die Midden-Ooste. En ons gaan hoor wat daar gebeur het, en wat dit vir ons levens beteken. Nou, jy kon nie een slechtere tyd in die geschiedenis van Israël bedenken. Die noordelike 10 stammen het een eeuw eerder al verdwijn. En nou het die Babylonische Rijk die oorblijfsel, Juda en Benjamin, vir dekades bedreig en aangeval, en nou is het voorbij. Hulle stadsmure is afgebreek, stede leer verwoes, die land is verlaten, duizenden mensen het gesterf aan honger, ziekte en geweld. Van Israël is niks meer oor nie. Hulle is weggevoer naar Babel. Jeremia skryf voor die ballingen een brief, maak reg om 70 jaar, dit is 3 geslachten, in Babel te woon. Bouw huizen, trouw, kry kinders en bid dat die stad vrede mag heen. Het is duidelijk uit die boek Jeremia dat Godse straf rechtvaardig was. Voor dekades, nie zelfs voor eeuwen, was hulle ontrouw. En nou is die ballingskap daar, dus hulle ondergang. Of toch niet? Dit is niet die einde nie. God blijft niet stil nie. Hij geeft voor zijn volk in hun verslaanheid hier die belofte van vers 12 en 12 tot 14. God maakt weer het deur naar die toekomst oop. Jullie zal naar mij terugkeren en mij weer vindt. En ik zal jullie terugbrengen naar jullie land. Samen die aankondiging dat hulle 70 jaar in Babel sal bly, sê God vir hulle, julle sal na julle land terugkeer. En meer nog, julle sal na my terugkeer. Wat een wonderlijke belofte. En wat ook bijzonders is, die verandering sal kom door gebed. Hulle sal God soek en hy sal hom door hulle laat vind. Nou, als je dit nou leest, dan wonder je daar. Hoe kom is gebed nou die oplossing? Gebed is toch normaal voor een gelovige? Dat is toch niks nuts nu? Wat gaat er nou veranderen? Nou, om dit te verstaan, moet ons naar die toestand van die hart van die volk kijken. Israël was Godse volk. Ja, maar hulle harte het skeef gegroei van God af weg. Hulle het aangegaan met hulle ceremonies, hulle religieuse pligte, maar hulle het nie meer God gesoek nie. Vir hul dagelikse behoeftes het hulle God nie meer nodig gehad nie. Reën, voedsel, kinders. Daarvoor het hulle die vrugbaarheidsgode Baal en Astarte, die afgode van die buurlande aanbid, en vir hulle dankie gesê. Vir politiek het hulle op hulle weermag, hulle vestingstede, vertrou. En wanneer dit nie voldoende was nie, het die koning die guns van Egypte probeer koop om teen Babel beskerming te vind. En in die loop van die tyd het God eindelijk oorbodig geword. Maar hulle het hom altyd op stand-by gehou om te help in geval hulle vastgebrand het. God op stand-by. Dit laat me denk aan een stofzuiger. Je stoort die ding, dus uit die pad uit, totdat je dit nodig hebt. Dan komt dit mooi van pas en daarna stoor je dit weer. En hier die houding het duidelijk geworden in hulle gebede. Ek het die hele boek Jeremia nagegaan en besef, daar is iets kronisch afwezig. Nergens lees jy dat Israël gebid het nie. Die belofte wat Jeremia nou voor die ballinge gee, is dat God hulle harte sal verander. En dan sal God ook hulle lot, hulle bestemming verander. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid en ek sal na julle luister. En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. Sien jy, dis wat gaan verander. Hulle gaan God weer soek en dan gaan hulle weer bid. Mense se ontrouw lei nie daartoe dat God se hande afgekap is nie. Hy is trouw aan sy belofte aan Abraham. Toe hy gesê het, ek sal van jou een groot volk maak, en hulle sal in hierdie land woon. Israël sal terugkeer, en weer Godse volk wees. Hulle sal veilig woon, en vrede. Nou, dit is natuurlijk een hoopgevende belofte, vir een nasie wat amper verdwijn het. Julle sal oor 70 jaar, weer na julle land mag teruggaan. Maar luister mooi na vers 14. Die terugkeer uit die ballingskap, hoewel dit geweldig groot is, is nog nie die grootste seën nie. En ek sal my deur julle laat vind, sê die Here. En julle lot verander, julle versamel uit al die nasies en uit al die plekke waarin ek julle verdryf het, spreek die Here en ek sal julle terugbring na die plek van waar ek julle in ballingskap weggevoer het. Ek sal my deur julle laat vind. Dit gaan nie oor nationalistische gevoelens en een eie land nie. Die grootste seën is dat hulle tot terugkeer na God en dat hy hom sal laat vind. Dit was die kern van hulle identiteit, om volk van God te wees. En sien jy hoeveel God vir hulle beloof? God sal hulle harte verander, zodat hulle hom weer sal gaan soek. En hulle sal hom vind. En daarna sal hulle terugbreng na hulle land. Nou, hoe sal dit gebeur? Die volk het hulle in hulle sonde verhard, hulle word nou gestraf, hulle is in Babel. Hoe kan dit verander? Is daar een kans dat die volk, van wie die straf dalk, gaan verander? Nou, die enigste manier waarop dit moontlik is, dat hulle na God toe terugdraai, en met hulle hele hart God gaan soek, en gaan bid. Enigste manier waarop dit moontlik is, is wanneer God mense roep en opwek, en hulle harte so aan die brand steek, dat hulle gaan bid, dat hierdie belofte in vervulling sal gaan. Nou kom ons lees Daniël 9, om te sien hoe dit inderdaad gebeur het, 70 jaar later. In die eerste jaar van Darius, die seun van Ahasveros, uit die geslag van die Meders, wat koning gemaak was oor die koninkryk van die Galdeërs. Dit was dus die opvolger van die koninkryk van die Babyloniërs. In die eerste jaar van sy regering het ek Daniel in die boeke gemerk dat die getal jare waaroor die woord van die Here tot die profeet Jeremia gekom het, met betrekking tot die puinhoop van Jeruzalem, 70 volle jare was. En ek het my aangezicht tot die Here God gerig, om met vas en in rouwkleed en as my aan gebed en smeking te wy. En ek het tot die Here en my God gebid en belydenis gedoen en gesê, Ag Here, grote en geduchte God, wat die verbond en die goede tierenheid hou, vir die wat om lief het en sy gebooie onderhou. Ons het gesondig en verkeerd gedoen en goddeloos gehandel en in opstand gekom en van u gehoor, van u gebooie en verordeninge afgewyk. En ons het nie geluister na u knegte, die profete, wat in uw naam gespreek het tot ons konings, ons overstes en ons vaders, en tot die hele volk van die land nie. Aan u, Here, kom die gerechtigheid toe, maar aan ons beskaming van die aangezicht, soos dit vandag is, aan die man van Juda en aan die inwoners van Jeruzalem en aan die hele Israël, die wat nabij en die wat ver is in al die lande waar hy in u hulle verdryf het, oor hulle ontrouw wat hulle teen u begaan het. Here, aan ons kom toe beskaming van die aangezicht, aan ons konings, aan ons overstes en aan ons vaders, omdat ons teen u gesondig het. By die Here onze God is barmhartigheid en vergeving, want ons het teen hom opgestaan en na die stem van die Here onze God nie geluister om te wandel in sy wette wat hy ons deur die diens van sy knegte die profete voorgehou het nie. Maar die hele Israël het die wet oortree en afgewyk deurdat hulle nie na sy stem geluister het nie. Daarom is die vloek en die eed oor ons uitgestort wat geskrywe is in die wet van Moses, die knecht van God, want ons het teen hom gesondig. En hy het sy woorde in vervulling laat gaan, wat hy oor ons gespreek het, en oor ons rechters wat ons bestuur het, die een groot onheil oor ons te breng, wat onder die ganse hemel nie gebeur het, soos in Jeruzalem nie, soos in die wet van Moses geskryf is. Al hier die onheil het oor ons gekom, en ons het die aangezicht van die Heere onze God nie om genade gesmeek, door ons te bekeer van ons ongerechtighede, en acht te gee op die waarheid nie. Daarom was die Heere wakker oor die onheil, om dit oor ons te breng. Want die Heere onze God is rechtvaardig, by al sy werke wat hy doen, maar ons het nie na sy stem geluister nie. Nou dan, o Heere, onze God, wat uw volk uit Egypteland met een sterke hand uitgelei, en vir uw naam gemaakt het, soos dit vandag is, ons het gesondig, ons was goddeloos. O Heere, laat toch volgens al uw gerechtigheid, uw toorn en uw grimmigheid van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg, afgewend wordt. Want om ons zondes en die ongerechtigheden van ons vaders ontwil, is Jeruzalem en uw volk een voorwerp van versmading voor allemaal rondom ons. Hoor dan nou, onze God, naar die gebed van uw knecht en naar zijn smeekingen. En laat ter wille van die Heere uw aangezicht schijn oor uw heiligdom wat woeselen. Neig uw oor, mijn God, en hoor, open uw oor, en aanskou ons verwoeste plekken en die stad waar uw naam oor uitgeroep is. Want niet op grond van ons gerechtigheid werp ons ons smeekingen voor uw aangezicht neer nie, maar op grond van uw grote barmhartigheid. Heere, hoor. Heere, vergeef. Heere, merk op en doen dit. Vertoef toch niet om uw ontwil, mijn God, want uw naam is oor uw stad en uw volk uitgeroep. Dit is die gebed van Daniel. En terwijl hij nog spreekt, kom daar die engel van God om voor hem een antwoord te geven. Nou, dit is nou die jaar 538 voor Christus. Daniel is die eerste minister in die Babylonische Rijk, en nou die Rijk van die Mediërs, en hij het trouw aan God geblij. Hij leest die woord van God, En hij vindt dan hier die belofte van Jeremia, of hij onthoudt het. Ja, ik denk hij het daar die dag gelezen. Hier die eindste hoofdstuk 29. Hij leest dit. En hoe reageert hij? Twee dingen staan uit. Hij begint dadelijk bid. Hij zoekt God. En hij is vol berouw. En bid namens die volk. Hij begint dadelijk bid. Zodra Daniel hier die belofte leest en beseft, dit is nou 70 jaar geleden. Dat God hier die belofte gegeven. Dus dit is nou tijd dat het zal gebeuren. Wat maken? Hij zoekt dadelijk Gods aangezicht. En hij bid. Hij begint pleit voor Godse volk. Heere, doen alsjeblieft wat u beloofd hebt. Hij reageert op die belofte met gebed. Met gelovige gebed. En luister naar zijn gebed. Dit wijst zijn houding. Dat is die tweede ding wat opvalt in zijn gebed. En ik heb mijn aangezicht tot de Heere God gericht om met vas en in rouwkleed en as mij aan gebed en smeekingen te wijden. Vers 3. Hier die drie dingen. Vas, een rouwkleed aantrek en as op zijn kop strooi. Dit is tekens van schulderkenning en berouw. Het is tekens van rouw in die algemeen. Maar nou ook pas hij dit toe op die berouwvolle houding wat hij heeft namens die volk. Daniel identificeert met die volk. Hij beseft, hij is deel van die volk. En hij verootmoedigt om namens die volk en in die plek van zijn volk. En hij zei, ons het gezondig en verkeerd gedoen en goddeloos gehandeld en in opstand gekomen. En ons het niet geluisterd naar uw knechten die profeten niet. Nou, Daniel was zelf niet deel van die opstand in die verleden niet, al die eeuwen. Hij was juist gehoorzaam en rechtvaardig. Maar hij bidt als deel van Godse volk. Hij vernedert om in die plek van die volk en om hulle ontwil. En hij erkent dat die straf rechtvaardig was. Hij doet net een beroep op Godse eer en op Godse diep genade. Je hoort het in zijn smeekgebed van vers 17 tot 20. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Open uw oor en aanschouw ons verwoeste plekken en die stad waar uw naam oor uitgeroepen is. Want niet op grond van ons gerechtigheid werp ons ons smeekingen voor uw aangezicht neer, niet, maar op grond van uw groot barmhartigheid. Heere, hoor. Heere, vergeef. Heere, merk op en doen dit. Vertoef toch niet om uw ontwil, mijn God. Want uw naam is oor uw stad en uw volk uitgeroep. Nou, lees nou weer die belofte van Jeremia 29, vers 12 en 13. Zie jij dat die gebed van Daniel precies is wat God door Jeremia beloofd heeft? Dan zal jullie mij aanroep en heen gaan en tot mij bid. En ik zal naar jullie luisteren. En jullie zal mij zoeken en vinden als jullie naar mij vragen met jullie hele hart. Daniel's gebed is die mooiste uitdrukking van daar die houding. En die Israëlieten wat teruggaan Jeruzalem toe, leer diezelfde houding van Nehemia en Ezra. Nou, dit is die houding wat God zoekt en wat hij beloont. God zelf veroorzaakt hier die verandering van hart, wat hij zelf beloofd heeft. In antwoord op hierdie gebed, red God zijn volk en laat hij hulle terugkeren. Nou kijk ons wat dit voor ons betekent. Ons leer dat God ons hart zoekt. Die zondige houding van Israël is niet ver nu. Wanneer je in die vel van daar die mensen kruipt en naar die basis en menselijke behoeftes kijkt, raakt Jeremia's tijd zomaar van ons herkenbaar. Een samenleving waarin mensen zelf wel recht komen. Of dit goed of slecht gaan is afhankelijk van hoe ons reageert op problemen. Of die ekonomie sterk is. Of ons bereid is om hard te werk en verstandige plannen te maak. In ons samenleving word God ook weggestoot uit die plekke wat saak maak. Die klaskamer, die bestuurskamer, die hof, die woonkamer en die slaapkamer. Die kultuur waarin ons leef beïnvloedt ook ons, christenen. Denk net hoeveel dingen jij in een week kan doen zonder om aan God te denken. Jullie inkoopjes. En voor de rest van die week is die kost net zo beschikbaar. Die weer, die oesten, padongelukken, alles gebeurt maar net, lijkt dit. Ziekte en dood oorkom christenen en ongelovigen in gelijke mate, lijkt dit. Als je student is, hoor je bij de universiteit die professor net praten over verklaringstheorieën, mechanismes. God is niet daar nodig nie. En daarom komt die vraag naar ons toe. Hoe staan jij voor God? Zoek je om. Zie je God steeds raak in jouw dagelijkse leven? Of hou je God zo op standby totdat je hem nodig hebt? Is jouw hart oop naar God toe? Zoek je om omdat je beseft dat jij voor alles van hem afhankelijk is. Verwacht je ook iets wanneer je bidt? Hou je aan klop aan zijn deur totdat hij antwoordt? Of is dit een ritueel geworden, wat je 3 keer per dag maar net doet? Leer die houding wat God zoekt, om oprecht voor hem te buigen. Toets jouw hart, is dit zelfvoldaan? Is jouw verhouding met God koud en formeel? Of is jouw hart aan die brand voor de Heere? Als jouw hart koud is, dan is die woord van God vandaag voor jou zoals een elektrische schok wat nieuwe leven kan brengen. Dit is die kracht van die woord van God. Die doorboor koude harten en brengt nieuwe leven. En die tweede opvallende ding in Daniëls gebed. Leer ons hoe ons moet bid. Wat betekent dit nou om oprecht God te zoeken? Daniël identificeert met die volk. Hij is deel van die volk en bidt namens hulle. En dit behoort ook ons gebeden te vormen. Behalve dat ons oprecht ons persoonlijke schuld voor God erkent, behoort ons ook ons gezamenlijke nalatigheid, onbetrokkenheid en andere zondes te erkennen. Als ons samen nalatig geworden is in die verkondiging van de evangelie in ons stad, als ons geen discipels maakt, maar tevreden is met die status quo, als die evangelie van Christus niet meer ons gezamenlijk als gemeente in beweging brengt, verootmoedig jou. En moet niet wachten tot dit in die gemeente aangesprek wordt. Nie. Erken dit voor die Heere in jouw persoonlijke gebeden. Bid bij die huis namens die gemeente, als deel van die gemeente. Zie je jouzelf voluit als deel van die gemeente? Als dat dingen is wat jij denkt is niet recht niet. Dingen wat nagelaten wordt, dingen waarmee je niet samenstemt. Nie. Hou je dan afzijdig en praat je net daarover? Of gaan buig jij neer voor die Heere? In die besef dat jij deel is van die lichaam. En pleit jij voor jouzelf en voor die andere lidmaten, voor die hele gemeente, voor die broeders wat geestelijke leiding geeft. En denk net hoe dit ook jouw beleving van die beperking, wat ons nou weer ervaar, kan veranderen. Ons kan nou voor een ruk elkaar niet ontmoeten en zien. Niet samen als gemeente. Nie. We gaan ons wachten tot alles weer terug is bij normaal. Intussen is ons één gemeente door die geest van Christus. En al is daar die eenheid dan nie sigbaar in 'n samekoms in hierdie gebou nie, ons eenheid word wel voor God sigbaar wanneer elkeen van ons nederig en vurig by die huis bid. Dan staan ons toch saam voor God se troon. Die tweede gedeelte. Soek die Here nederig, dan sal jy hom vind. Die belofte dat hulle mag terugkeer is geweldig. Denk net hoe hoopgewend dit sal gewees het vir die volk wat aan die begin staan van 70 jaar se ballingskap. Die 70 jaar was 'n teleurstelling. Hulle het gedink van dit sal maar net 'n kort rukkie wees. 70 jaar, daarvoor moes hulle regmaak. Maar denk net hoe opgewend dit is, dat God aan die begin van die 70 jaar vir hulle hier die belofte gee. Want die ballingskap is nie die ondergang van Israel nie. Hulle kleinkinders sal terugkeer na die beloofde land. Vers 14, en ek sal my die julle laat vind, spreek die Here, en julle lot verander. En julle versamel uit al die nasies en uit al die plekke waarin ek julle verdryf het, spreek die Here. En ek sal julle terugbring na die plek van waar ek julle in ballingskap weggevoer het. Nou God maak dat dit gebeur in antwoord op Daniëlse gebed. En die terugkeer het regtig plaasgevind onder koning Kores en onder leiding van Nehemia. Dit was een nieuwe mijlpaal in hulle geschiedenis, soos die Exodus ook een mijlpaal was. Dat is daar een nieuwe mijlpaal, terugkeer uit die ballingskap. En hulle het hulle verwondering uitgesing in Psalm 126. Ons is vrij, dit is een blije droom. Is het rechtig waar? Wauw! Hulle mag teruggaan huis toe. Hulle het weer een toekomst. Wat kan je nog wensen? Nou, die volgende 4 eeuwen woon die oorblijfsel van Israël weer in die land. Maar as jy nou kyk na die volgende tyd in hulle geskiedenis, dan sien jy ook dat daar nooit weer so'n gouden eeuw vir Israël aangebreek het soos in die tyd van David en Salomo nie. Psalm 126 wys dit ook. Alles was nog nie, honkiedorie nie. U gunstvolk sit nou weer in droefheid neer. Singelen. En kijk maar, dit was eigenlijk maar een armzalig, klein groepie in een arm land. Die vervulling was wel tastbaar, hulle was terug in hun eigen land, maar niet volledig nie. Die eindelijke zin was eigenlijk nog buiten hulle bereik. Nou, daarvoor was Jezus nodig. Want zij komst, het die koninkrijk van God, Koninkrijk van de hemelen op aarde in gelui. Hij had bevrijding gebracht. Zijn genezings en andere wonders was tekens van die koninkrijk. Jezus is koning. Dit is die vervulling van die belofte van die land en die volk wat God voor Abraham gegeerd. Hij is die koning op die troon van David. Zijn vrede rijk brengt vernieuwing. Herstel die recht en die blijdschap. En die uiteindelijke vervulling is in die Nieuw Jeruzalem. Je kan daar ook lezen in Hebreeërs 11, in die boek Openbaring. Nog steeds wacht ons dus op die uiteindelijke vervulling van die belofte. Jezus' komst heeft het ingeluid. Maar intussen leef ons wel in hierdie vervulling, in hierdie realiteit, wat God beloofd heeft in Jeremia. Ek sal my deur julle laat vind. Die verhouding met God is herstel voor allemaal wat in Jezus gelooft. En dit is waarom dit gaan in ons gebeden. Je mag allerlei dingen vragen, maar dit gaan die eerste plek in gebed over die verhouding met God. Dit is herstel door Jezus. Hij heeft die zonde wat die verhouding ondermijnt en steeds weer gederail het, versoen door zijn sterven en opstanding. Wie deur geloof by Jesus behoort, deel in die verhouding met God. Dit is nie 'n transaksie ver weg in die hof nie. Nee, dit, God is nou jou liefdevolle vader. Hy het al die gelowiges as sy kinders aangeneem. En daardie aanneming het dadelik gevolge vir jou lewe, elke dag. Jy lees in Matteus 7 hoe jou verhouding met ons, met die vader van Jesus jou hele lewe verander. Hy is jou vader en hy luister en reageer soos 'n vader. Luister maar, Matteus 7, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek, vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Of, en hier is nou die vergelyking van die vader, of wat er mens is daar onder julle, wat as sy seun om brood vra, aan hom 'n klip sal gee. En as hy 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee. As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat om bid. Bid, soek, klop. Jesus sê dit op 3 maniere. En telkens is die boodskap, hou aan om te vra, en jy sal ontvang. Dit is 'n uitnodiging om tot jou vader te nader. Vra gerus. Laat jou gebede 'n uitdrukking en 'n beroep wees op die vaderliefde van God. Dit is die rede wat Jesus gee. God het die vader geword van almal wat in Jesus glo. En sy vader is vrygewig, hy is oorvloedig in sy gawes. Verwag baie wanneer jy bid tot jou vader. Vir julle wat bid, sal gegee word. Almal wat God soek, sal vind. Almal wat klop, vir julle sal oopgemaak word. En Jesus sê dit vir almal wat hom volg en in sy koninkryk lewe. Hy vertel vir jou hoe dit radikaal verskil van hoe jy geleef het. Jy word arm van gees. Jy kan dit nie regkry. Ek kan dit nie regkry, sê jy vir die Here. En jy roep uit tot jou vader, help my. En God gee jou nuwe begeertes in jou hart, want jy wil God gehoorsaam. En daarvoor mag jy nou met vertroue vra. En hierdie lewe in die koninkryk bring jou daartoe om te bid. Hierdie oorvloed kom van die vader, deur Christus. Deur geloof in hom ontmoet jy die vader. Hy laat hom vind. En al sy genade, geduld, goedheid en liefde. Julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. So het die belofte wat God deur Jeremia gegee het, nou reeds werklikheid geword. Glo in Jesus, hou aan bid, soek hom met jou hele hart en jy sal hom vind. Amen.